Nou, dat begint al mooi als je hier bent. En Benjamin die zet hier gelijk ons neer als grijze mussen. Of althans, een aantal van ons, of een groot aantal. Ik denk, nou, ben ik blij mee, meneer. Maar goed, zolang jij in jongeren blijft investeren, vind ik alles goed. Vorige keer was ik hier, dat was begin november. En toen was ik stilletjes aan het bidden, Heer, ik hoop wel dat ik op tijd weg kan. Niet dat ik hekel aan jullie had, maar toen moest ik mijn vliegtuig halen. En dat ging ook allemaal goed. Was er nog nooit zo snel dan toen, geloof ik. Maar gisteren zat ik in Manchester en toen bad ik stilletjes, Heer, nou hoop ik wel dat het vliegtuig gaat. Ze begonnen al gelijk 3 uur vertraging en het is mistig. Dat was het in Manchester en dat was het ook hier. Maar goed, gelukkig, ondanks dat je dan een halve dag op zo'n vliegveld zit te wachten, ben ik hier. Dus dat vond ik best een mooi wonder. En hebben we net gezongen Vrede op aarde. En Marieke begon al terecht dat ze zei van ja, Vrede op aarde, je zet de radio aan. En dan hoor je allerlei dingen dat je denkt, oh ja, zo'n begin van zo'n jaar. En als je dan denkt Vrede op aarde, ik heb er maar boven gezet voor mezelf, het lijkt verder weg dan ooit. Ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar dan zie ik op het nieuws hoe Aleppo er nu uitziet. Of althans in een behoorlijk aantal wijken. En dan denk je, wat een zootje. Of wat een zootje. Want dat heeft natuurlijk ook heel veel mensenlevens gekost. En wat een onvrede is er. En dan zingen we Vrede op aarde. Als je kijkt wat er op bepaalde plaatsen gebeurt, dan lijkt de vrede soms verder weg dan ooit. En goed, dit is dan misschien nog een beetje verder weg. Maar als ik gewoon denk aan, nou, vorige week had ik een gesprek met een man. Die hebben helaas een scheiding doorgemaakt en dat ging niet, dat gaat nooit goed, maar dit ging ook echt niet goed. En zijn dochter woont bij hem en ik zeg, hoe is het met je dochter? Hij zegt, ja. Hij zegt, ja, gewoon vreselijk moeilijk. Want hij zegt, ja, we gingen gisteren ergens naartoe en dan was de kans dat mijn ex-vrouw er ook zou zijn. En dan flipt ze helemaal. Als dat gebeurt, dan raakt ze, dan is ze echt weer een paar weken van streek. Omdat er dingen zijn gebeurd die niet goed zijn. En dan denk je, oh, wat een verhalen van onvrede die er zijn. Dat je denkt, vrede op aarde en dan kun je denken aan oorlog, maar je kan ook denken aan relaties waar dingen niet goed gaan, of gezondheid van mensen. Dat je denkt, mensen slaan zo uit onbalans en er is ook gewoon zoveel onvrede. Nou kun je natuurlijk denken van, ja, Edward, je sombert nu wel heel erg. En dat is ook wel een beetje zo. Dat is een beetje zo in die zin. Er is heel veel onvrede en je kan denken, de vrede lijkt verder weg dan ooit. Maar je kan ook denken, ja Edward, dat is er dan waarschijnlijk eentje waar het glas altijd half leeg is. Want je kan het glas ook best wel half vol maken. Je kunt het ook best wel anders zien. He, dus ik las op oudjaar, keek ik in de Volkskrant. En daar stond, de sociale minima in Nederland profiteren niet van het economisch herstel, maar in 1981 leefde 40% van de wereldbevolking in extreme armoede, tegen minder dan 10% nu. He, dus zo kan ik ook best een verhaal houden dat je denkt, 13 jaar geleden, 44, of ruim 30 jaar geleden, 44% leefde in absolute armoede en dat is nu maar 10%. Dus je kan er ook best, er zijn ook best heel veel dingen te noemen waarvan je denkt, nou, de vrede op aarde is in zekere zin in sommige dingen ook wel op komst. Dus maar ik ga toch maar even aan die andere kant hangen. Want soms lijkt vrede op aarde toch ook nog wel heel ver weg. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar ik was afgelopen zomer in Jeruzalem. We gaven een training voor Palestijnse christenen in jongerenwerk. En ze hadden vanuit hun gemeente, hebben ze in Bethlehem ook een gemeente opgezet. En op dinsdagavond komt de gemeente daar bij elkaar. Een man of 50 met ook nog een behoorlijk aantal kinderen waren er ook nog bij. Het was echt heel mooi om te zien. En dan rij je met de auto van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan ja, moet je door zo'n betonnen muur. Tenminste, er zit een netjes een doorgang, maar ja, word je gecontroleerd. En moet je paspoort laten zien. En dat je denkt, nou kom je op de Westbank. En ja, wij op weg naar Bethlehem. En dan denk je, ja, dan kom je in een omgeving waarvan je denkt, daar lijkt echt inderdaad de vrede verder weg dan ooit. Meer dan 50% van de jongeren is werkloos. Dat je denkt, wow, dat is niet niks. Die zien geen hoop, zien geen toekomst. De Gazastrook is 95% van de jongeren werkloos. Dat je denkt, wat, wat, Wat een hopeloze situatie. Dus dat je denkt, als je in dit soort brandpunten van de wereld kijkt, dat je denkt, wat een werkloosheid is dat. En wat een hopeloze situatie. Ook voor christenen die daar zijn. Dat maakt het soms erg lastig. En dan zie je daar de kale heuvels en dan denk je, oh ja, maar dit was wel de plek waar Jezus is geweest, of ook waar die herders waren. Waar ik mijn verhaal uit wil lezen, uit Lucas 2. Want in Lucas 2 lezen we, toen Jezus pas geboren was. En misschien denk je wel van, oh wacht, dan gaat hij weer een kerstverhaal lezen, dat hebben we nog net gehad. Net werd er ook gezegd bij het zingen van, ja, dat hebben we zo vaak gezongen nu met kerst. Nou is het natuurlijk een beetje zo dat je denkt, oké, wij hebben kerst op de 25e en 26e december. Maar ik zat van de week met mijn collega uit Oost-Europa en daar hadden ze het afgelopen dagen. In het orthodox kerst is op, ik geloof 6, 7 januari. Dus er zit wel enig verschil. Dus ik voel me wel vrij om toch nog even het kerstverhaal te pakken en dan straks stil te staan bij vrede op aarde. Dus als jullie je Bijbel bij je hebben, is het misschien aardig om even mee te lezen. Of het kan zijn dat je zegt, ik wil hem openklikken. Niet iedereen heeft tegenwoordig nog zo'n papieren versie als ik hier heb. Je kan ook een digitale variant hebben. En ja, ik was vergeten, ik ontdekte vanmorgen dat ik dacht van, oh, ik ben helemaal vergeten om hem even op PowerPoint te zetten. Want dan hadden jullie hier mee kunnen lezen. Dat kan ook, maar goed, we doen het nu maar even zo. In Lucas 2, vers 8, daar lezen we. En niet ver daarvandaan, dat is dus niet ver van de plaats waar Jezus werd geboren in Bethlehem, daar brachten herders de nacht door in het veld en ze hielden de wacht bij hun kudde. En nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als je denkt aan herders en die de wacht houden bij hun kudde, dan kan het zijn dat je van die mooie plaatjes voor ogen krijgt, dat je denkt, zoals in Drenthe op de hei, daar zijn van die kuddes met herders en dan krijg je een soort nostalgisch gevoel, dat je denkt, nou, hartstikke mooi. Maar als je hier denkt aan herders, als er over herders wordt gesproken hier, dan is dat toch dan hebben we het over een bepaald ruig volk. Die namen het niet zo nauw met bezit van de anderen. Dan zou je nu kunnen zeggen, nou, die hadden soms ook wel wat criminele neigingen. Die roeiden ook wel eens wat weg op plaatsen waar het niet van hun was. En die herders die zitten daar s'nachts en die houden de wacht bij hun kudde. En dan staat er opeens een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. Nou, dat kan ik me voorstellen. Stel dat je daar zit bij zo'n kampvuurtje. Ik kan me voorstellen dat ze dat hadden, om een beetje warm te blijven. En dan staat er ineens een engel bij je. Nou, dan ineens komt er iets vanuit een andere dimensie zo in je wereld. En dan schrik je, want je wordt geconfronteerd met iets van de grootheid van God. En dan zegt die engel tegen hen, wees niet bang, want ik kom bij jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dus hij is zowel redder als Messias en Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde ze bij hen een engel. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden eer aan God in de hoge hemelen. De hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Ik denk, wat is dat ontzettend mooi. Dat je denkt, ineens een groot hemelskoor, wat daar ineens, waar je als herders dan ineens tussen zit. Want je zit daar aan een kampvuurtje om elkaar een beetje warm te houden en dan zit je ineens tussen een heel hemelskoor. Ik dacht, het moet dus voor de hemel, is het dus blijkbaar een heel speciaal moment geweest. Want er komt zelfs nergens in de Bijbel, zie je, zo'n speciaal moment waar een heel hemels engelenkoor aan te pas komt. Ze hebben het in de engel, blijkbaar hebben ze het zo, je zou kunnen zeggen, ze hebben het zo fantastisch gevonden, dat, want dit was een moment, dat hij zegt, dit is zo'n cruciaal moment. Je zou het kunnen vergelijken, de hele tijd van het Oude Testament was een tijd van, waar de zandloper naar een speciaal moment toe loopt, zo'n klein nauw gaatje waar het dan doorheen gaat, en waarna het weer verbreedt. En dit is een moment waar alle engelen, of een heel, niet alle, maar een heel hemels engelenkoor aan te pas komt. En dan dit lied zingt. En dan hebben we net dat lied gezongen. En misschien dacht je van ja, nou ja, dat hebben we met de kerst genoeg gezongen. Maar je moet toch, ik denk wel steeds, ik denk dat is wel apart geweest, hè. Dit is het enige lied wat we hier op aarde geleerd hebben, wat engelen ons hebben aangeleerd. Oké, we hebben dan natuurlijk onze eigen melodie bijgemaakt en bepaalde woorden om dat in de goede volgorde van een lied te krijgen. Maar in de essentie hebben wij met elkaar ook net een lied gezongen, wat een engelenkoor ons heeft aangeleerd. He, maar meestal heb je gewoon iemand die een liedje heeft bedacht. Of een liedje, nu zeg ik het wat oneerbiedig. Maar zeg maar, die een lied heeft gemaakt. En dat is ook geweldig. Dat zijn geweldige liederen. Maar dit lied is gecomponeerd door een engelenkoor. Dat vind ik altijd wel heel goed om te beseffen als we dat lied zingen. Dat is niet zomaar een lied, maar dat is een lied wat engelen ons hebben aangeleerd. En waar we dan een, waarschijnlijk een aartsmelodietje. Ik weet niet of de engelen precies ook de melodie konden herinneren. Maar dat staat er niet. Maar het is in ieder geval iets geweldigs. En dat zingen we wereldwijd. Dat is afgelopen weken, zeker tot aan dit weekend, ook in het oosten, is dat honderden, duizenden keren wereldwijd gezongen. En daar maken wij deel van uit. Van dat lied wat die engelen ons hier hebben geleerd. Eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Want God heeft alle mensen lief. Al zo lief heeft God de wereld, de hele kosmos gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we dan naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg, troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En de herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Dus de herders troffen aan, precies zoals het hun was gezegd. En je kan je voorstellen, toen die herders weer teruggingen, dat, hoe enthousiast ze geweest waren. En ze hebben het met hun eigen ogen, hebben ze deze feiten gezien. Ik denk, ja, dat is ook mooi, want anders zou je nog gedacht kunnen hebben van, die herders die hebben waarschijnlijk wat van die paddenstoelen weg zitten werken 's nachts. Of die hebben wiet gebruikt of iets sterkers waardoor ze gingen hallucineren. Maar dat was niet zo. Want ze vonden precies zoals het hun was gezegd door de engelen. En ze zien dat dit zo is. Dus je kan je voorstellen hoe enthousiast die engelen zijn. Of die, niet die engelen, die herders. En die engelen waren ook enthousiast, maar ook die herders zijn geweest. En ik dacht, ja, en zij zingen vrede op aarde voor alle mensen. En als er in de Bijbel over vrede wordt gesproken, of het woord shalom, dan gaat het niet alleen over vrede als afwezigheid van oorlog, maar dan gaat het over een totaal welbevinden. En dan gaat het om dat er geen oorlog is, maar vrede. Dat er geen innerlijke verdeeldheid is, maar dat er heelheid is. Dat mensen niet met een negatief zelfbeeld naar zichzelf kijken, maar met het beeld zoals God het heeft bedoeld. En dat er geen ziekte is, maar gezondheid en genezing. Dat is het woord dat gebruikt wordt hier in de Bijbel. Dus Jezus is gekomen om vrede op aarde te brengen. Daarvoor hebben we Jezus. En we bedenken als mensen allerlei andere varianten. Ik kwam hier vanmorgen binnenrijden. Of niet hier dan, maar Apeldoorn binnenrijden. En dan zie ik een groot bord dat je een uurtje gratis cent kan doen. Ik denk, ja, dat zoeken mensen soms ook om rust en vrede te vinden. Maar ik geloof dat willen we werkelijk vrede vinden, dat die vrede komt van Jezus. En die vrede die God ons wil geven, en die Jezus ons wil geven, je kunt zeggen, er zijn in de Bijbel, in het Oude Testament, twee verhalen die dat gewoon heel erg goed illustreren. En hoe Jezus dat invult ook met zijn eigen leven. En dat is het verhaal van Mozes, die zijn volk uitleidt uit Egypte. En het tweede verhaal is het verhaal van Abraham die tot een zegen mocht zijn voor de volken. En die twee lijnen wil ik als het ware even meenemen en illustreren met hoe Jezus dat invulde. Want ik vind het zo heel mooi bij ons verhaal dat Jezus hier verschijnt aan die herders. Mozes ook, die leidde zijn volk uit Egypte. Het volk zat in slavernij en als je een slaaf bent, dan ben je eigenlijk maar een nummer. En soms voelen mensen zich ook alleen maar een nummer. Maar dat is niet hoe God ons heeft gemaakt. God heeft ons gemaakt om te leven naar zijn beeld. Om te leven in een relatie met hem. Maar soms zijn mensen tot slaven gemaakt. Tot op aan de dag van vandaag kom je dat tegen. Of kunnen mensen zich ook een slaaf van dingen voelen. En wat ik nou zo mooi vind hier, is dat God niet of dat Jezus niet komt bij de burgemeester. Of bij allerlei elite, of om het maar even zo te noemen. Maar dat Jezus kiest, en dit engelenkoor, of in ieder geval, want Jezus komt bij Maria, maar dat het engelenkoor komt bij de herders. En het is het als het ware of Jezus tegen die herder zegt, maar jullie mogen er ook bij horen. Ik kom ook voor het uitschot. Want dat was het in die tijd een beetje. En ik vind het ook heel mooi dat de wijzen uit het oosten tevoorschijn komen. Het waren magiërs die waarschijnlijk in allerlei astrologie en allerlei sterren geloofden. En daar allerlei waarheden aan ontleenden. Maar een ster zagen die bijzonder was. En die hun bracht bij Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, zowel het uitschot als mensen van ook allerlei religies worden bij Jezus gebracht. Omdat Jezus, omdat er ook in de Bijbel staat, er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor we mogen behouden worden. Dat is zo geweldig dat je dat ziet in dit kerstverhaal, dat je dat als het ware ziet gebeuren. Dat Jezus sluit geen mensen uit, maar hij sluit mensen in. Wij hebben wel de neiging soms om mensen uit te sluiten. Er worden hele muren voor gebouwd. Hele discussies aangevoerd, wie gaat betalen? Maar ik denk dat het niet zoals Jezus werkt. Hij wil mensen insluiten. Hij wil dat mensen erbij komen, erbij horen. Zodat er echt vrede op aarde gaat komen. Prachtig om dat te zien. Dat God sluit geen mensen uit, maar hij wil mensen insluiten. En Jezus zegt, dat is wel heel mooi als je dat nog gaat zien, dat Jezus zegt, maar het kwaad komt niet van buiten. De onvrede komt niet van buiten. Maar de onvrede komt eigenlijk uit onszelf. Het zit in het hart van mensen. Het zit in onszelf. Het is eigenlijk wel apart, want ik dacht, oh ja, ik vertelde net dat ik dacht, oh ja, ik had geen tijd om de zaak op PowerPoint te zetten, de tekst of zelfs nog wat beelden. Maar ik dacht, eigenlijk bedenk ik een smoes. Ik heb het gewoon niet goed gepland. En dan kan ik hier natuurlijk zeggen, ik heb het te druk of ik was de hele week weg. En dat zijn ook allemaal waarheden en dat vliegtuig was ook echt te laat. Dus ik kan best allemaal smoesen hier bedenken waar jullie misschien denken van ja, oh ja, ik snap hem. Maar eigenlijk zeg ik iets waarvan ik denk, maar dat had ik anders kunnen doen. Dus eigenlijk denk ik bij mezelf van ja, hey, waarom heb ik dat niet goed gepland? En dus dan zie je eigenlijk al dat er, en dat kan zijn omdat ik, nou, te lui ben ik dan niet, maar of tenminste, dat denk ik dan. Oeh. Maar het kan zijn dat je te lui bent. Of dat er andere dingen zijn die je op zo'n moment belangrijker vond. Of dat mijn bed toch net te lekker warm was en dacht van nou, ik kan er nog een kwartiertje bij pakken. En zo allerlei dingetjes die mensen kunnen bedenken. Of soms doe je dingen omdat je denkt van ja, weet je, dat vinden andere mensen leuk. En je doet de dingen niet omdat je het zelf graag wil, maar omdat anderen, omdat je eigenlijk een slaaf van anderen bent. Dus de onvrede komt niet van buiten. Maar de onvrede zit eigenlijk diep van binnen in mensen. En dat is wat Jezus ook adresseert. Dat hij zegt, wil er werkelijk vrede komen? Dan moeten mensen eerlijk naar zichzelf kijken. Dan is het eigenlijk nodig dat ze die vrede bij mij gaan vinden. Ik vind het zo mooi, daar komt Nicodemus. Die komt op een gegeven moment 's nachts. Want hij schaamt zich een beetje voor dat hij een Jezusvolger is. En dan komt hij 's nachts bij Jezus en dan zegt hij tegen Jezus, ja, u bent wel echt. Ja, u bent echt een bijzonder iemand, een bijzonder leraar, de Messias. En dan zegt Jezus tegen hem, ja, maar wat er nodig is dat je opnieuw geboren wordt. En opnieuw geboren worden is in plaats van, zeg maar, dat je je afkeert van Jezus en bij hem wegloopt, dat je je radicaal omkeert naar hem en dat je naar Jezus toe gaat lopen. En dat je naar hem toe gaat en naar zijn levensregels. En Nicodemus die begint dan eerst nog met een verhaal van, ja, wacht even, opnieuw geboren. Ik ben al een keer geboren, dus dat gaat niet. Biologisch gezien lukt dat niet. En dat klopt. Maar Jezus bedoelt iets heel anders. Jezus wil dat we van binnenuit vernieuwd worden. En dat we hem leren kennen. En dat vind ik zo mooi dat ik denk, ik ben nu denk ik, nou, ik geloof ongeveer 35, 36 jaar christen. Dat ik heel bewust in mijn leven een moment meemaakte en me omkeerde en dat ik dacht, nee, wacht even, ik leef zonder God en dat wil ik niet. Ik wil graag met Jezus leven. En ik dacht, dat heeft me zo'n diepe vrede gegeven. Ik dacht, als ik nou terugkijk naar al die jaren dat ik christen ben en ik zou dat moeten typeren met een paar woorden, dan is het dat ik dacht, er is een diepe vrede in mijn leven gekomen. Ondanks alle vragen, alle ingewikkeldheden, die alleen maar groter lijken te worden, is er een hele diepe vrede dat ik dacht, maar ik mag met God leven. En ik mag mijn leven richten op hem. En dat geeft zo'n diepe innerlijke vrede, dat ik denk, wat is dat geweldig. Dat ik mag geloven in een God die van me houdt en die het met me ziet zitten. En als ik aan komend jaar denk, dan denk ik, ja, ik weet ook niet wat er allemaal komt. Maar ik weet dat ik met een God mag leven die met me meegaat. En die er is. En dat geldt ook voor jullie. Er zijn heel veel vragen, Er is heel veel onhelder. Het kan van alles gebeuren. Maar dat je weet, maar er is een God. Een vredevorst. Zijn naam is Emmanuel, ik ben erbij. Vanuit dat vertrouwen mogen we gaan. En het is een vader die van ons houdt. Het is niet een God die op afstand met zijn vingertje wijst. Ik vond het zo mooi, ik weet niet wie toevallig naar het cabaretstuk is geweest van Remco Veldhuis. Hij heeft geen christelijke achtergrond en hij is op een gegeven moment dacht hij, ja, ik leef in Nederland en ik weet helemaal niks van de Bijbel. Nou, dat kan toch eigenlijk niet, die moet ik eens gaan lezen. En die is hij gaan lezen en hij vertelde dat hij op pagina 11 was, geloof ik, of bij hoofdstuk 11. En toen dacht hij, ja, dat kan ik beter, daar ga ik een goed cabaretstuk van maken. En dat heeft hij ook gedaan en een goede redactie, iemand erbij gezocht. En hij, misschien soms in een taal waarvan je denkt, nou ja, kan ook wel iets fatsoenlijker. Maar dat ik denk, maar hij had heel goed te pakken dat hij, toen hij de Bijbel ging lezen, dat hij heel goed te pakken kreeg wie God als vader was. Want zijn vader had hem verlaten toen hij nog jong was, toen hij een tiener was. En hij had gewoon een diepe, eigenlijk was er een diepe bitterheid naar zijn vader ontstaan. En hij zegt op een gegeven moment, na 15, 20 jaar wilde mijn vader, die wilde mij weer ontmoeten. Of in ieder geval, er kwam een familiemoment waar mijn vader weer me wilde ontmoeten. En hij zegt, toen mijn vader mij zag, hij zegt, toen kwam hij zo. Zo'n koude handdruk. Maar hij zegt, dan las ik de Bijbel en dan las ik het verhaal van de verloren zoon. En daar was een vader, nou die had een zoon, die had het echt verknald. En hij zegt, die vader rende naar hem toe en die omhelsde hem. En die gaf hem het beste feestje waar ik kan bedenken. Hij zegt, dat was echt een andere vader. Dus de God van de Bijbel, die we ook leren kennen in Christus, is echt heel anders. Dat is de God die met ons mee wil gaan. De God die ons werkelijk een diepe vrede kan geven. En ik vond dat zo mooi hoe die dat illustreerde. En die God die mogen we kennen en die mogen we steeds beter leren kennen. Dat vind ik ook het mooie, dat ik denk, oh ja, hoe zou ik hem ook gewoon het komend jaar beter kunnen leren kennen. Of wat mag ik gaan ontdekken van hem? He, want dat is hetzelfde als het volk van Israël wat uit de slavernij werd uitgeleid en door de Rode Zee ging. Ja, die kwam in de woestijn terecht. En het was niet gelijk allemaal het beloofde land. Daar hebben ze een hele tijd over gedaan. En die woestijn was ook niet altijd prettig. En zo is het in ons leven soms ook zo. Het is niet altijd even helder. Bij ons was vanmorgen heel mistig. En soms is het in het leven ook zo, dat je denkt, ja, ik weet niet precies. Maar ik dacht, wat ben ik blij dat ik een tomtom heb. En dat ik de weg naar hier weet, dat scheelt dan ook nog. He, maar dat je denkt van, ja, zo mogen we ook in ons leven, dat we met God mogen leven. En dat je weet, we hebben een Bijbel. We mogen weten dat God met ons meegaat. En dan blijft er ook nog iets over van een mysterie. Maar het is hetzelfde als de relatie met mijn vrouw. We zijn ruim 30 jaar geleden getrouwd en dan vertrouw je je aan elkaar toe. Maar ik leer ze nog steeds beter kennen. Steeds meer ontdek ik dat mijn vrouw toch eigenlijk wel een groot mysterie is. Oeh, nou neem ik eerst een slokje. Ze is niet meegekomen vanochtend. Ik zal ze straks uitleggen. Nee, maar ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Wie van de mannen gaat wel eens mee met zijn vrouw om te winkelen als je iets, gewoon kleren wil kopen? Oh, gelukkig, er zijn er een aantal. Oh, nou hoop ik niet dat ik ruzies veroorzaak, want mijn thema gaat over vrede. Maar dan, ik ga altijd mee bij de laatste selectie. De laatste ronde, zeg maar. Want dan zijn er al voorselecties geweest. En dan kom je nog, dat je denkt, nou ja, dan houden we één ding over en dan moet dat wel lukken. Zo doen wij dat thuis. En wij hebben 4 kinderen. En afgelopen jaar zijn er 2 getrouwd. En eigenlijk in een tijd van 2 jaar zijn er 3 getrouwd. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dan wil je mooie kleren kopen. Dus ik had een mooi pak nodig. Nou, ik ging 4:50 de winkel in en ik was er zelfs 4:55 uit. Met een mooi pak en daar kan ik alle keren aan. Het was niet dit, hè, maar gewoon een net pak voor het huwelijk. Maar dat gaat bij mijn vrouw anders. Die komt niet 4:55, die gaat ook wel 4:55 de winkel in en 4:55 eruit. Maar ja, dan heeft ze niet altijd gelijk het goede te pakken, zeg maar. Zo kijk ik er dan naar, hè. Onze dochter trouwde van de zomer en ze had echt iets moois gekocht. Ik vond het echt geweldig. Ik zei, ja, dat kun je dus in 4 weken geleden trouwen onze zoon. Ik zei, ja, prachtig hè, dat kun je natuurlijk weer aandoen. Ja, zegt ze. Ja, maar je kan toch niet hetzelfde aan? Ik denk, hebben we nou toch? begint het weer. Echt een mysterie. Ja, het moest toch echt iets anders zijn. En nu heeft ze helemaal geen dure, gekke smaak, dus het is allemaal best te doen. Maar ja, de tijd die er dan weer in gaat zitten, denk ik dan. En ja, dan moet ze toch iets anders. En dan kom je in de winkel. Nou ja, was gelukkig de laatste selectie. Dan denk je, oh ja, nou pak ze hetgene wat ze moet hebben. En dan staat ze op een gegeven moment met drie dingen. Ik denk, ja, we hebben er maar eentje nodig. Maar goed, uiteindelijk was er iets, dat vond ze ook echt mooi. En ik, nou ja, het was ook echt mooi. Dus ja, ik ben trots op mijn vrouw en hoe ze eruit ziet. He, dus ik denk, nou ja, dat hebben we gehad. En dan zegt ze, ja, maar Edward, mijn schoenen. Dan denk ik, kom op, hé. Dan hebben we het net gehad en dan moet dat er ook nog bij. He, dus zo zie je, het leven is soms ook een beetje een mysterie. En daar moet je weg met elkaar in vinden. Ja, sorry dat ik een beetje oneerbiedige vergelijking gebruik. En ook dat het leven met God soms ook iets is van een mysterie. Aan de ene kant is het geheel helder en laat God zich kennen. En vanuit dat vertrouwen mogen we leven. En aan de andere kant zit er ook iets in van een mysterie. Maar er zit één diepe zekerheid. Dat ik denk, ook voor komend jaar, we mogen leven met dat hij erbij is. En dat hij met ons meegaat. En dat hij te kennen is. En vanuit die kennis, vanuit dat kennen van hem, hebben we een diepe vrede. Maar nou is het niet zo dat, als het gaat om de vrede die Jezus brengt, want hij is de redder. Hij wil ons redden van dingen die ons, en ons vrijmaken van dingen die ons vastzetten. Die in ons hart zitten, die eigenlijk net de verkeerde kant uit gaan. Waardoor je je vast gemangeld voelt als het ware. En Jezus wil ons daarvan vrijmaken. Dus Jezus is niet degene die zegt van ja, wacht even, als er conflicten zijn, dan moeten we maar de lieve vrede bewaren en dat laten we dan maar lopen. Nee, Jezus is degene die ons duidelijk wijst op dingen waar dingen niet goed zitten. En Jezus confronteert ook een samenleving met onrecht. Het is zo geweldig hoe Jezus de vrouw op een geweldige plek zet. Want als je denkt aan het Midden-Oosten, als ik daar kom, dan denk ik soms echt, ja, vrouwen zijn daar tweederangs burgers. Dat is echt erg als je dat soms ziet. Dus ik vind dat echt erg. En dat je denkt, maar dat is niet wat Jezus doet. Jezus geeft vrouwen een enorme, zeker voor die cultuur, dat is echt radicaal anders. Dat vind ik zo geweldig, dat Jezus zich niet aansluit bij de gevestigde orde, maar die zaken omdraait. En dat vind ik zo mooi, dat Jezus situaties gebruikt om die om te zetten naar werkelijk, naar vrede. En niet, want dat gebeurt soms ook, dat we de lieve vrede willen bewaren. Maar dat we daardoor conflicten laten zitten en dingen niet bij name noemen. En daar op een goede manier mee omgaan. Dus je zou kunnen zeggen, de lijn die we zien ook door Mozes, die zijn volk uitleidt uit Egypte naar het beloofde land van slavernij, waar hij nummer was, wil hij ons brengen in het beloofde land. En dat beloofde land laat zien dat daar werkelijk vrede is, zoals hier de engelen zien. Maar we zullen zingen ook steeds met elkaar, eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En Jezus wil ons redden van dingen die ons vastzetten. Wil hij ons van vrijmaken, zodat we werkelijk in een diepe vrede kunnen leven. Want anders wordt het leven, als er dingen gebeuren die ons vastzetten, dan is het net als met een wurgslang. Een wurgslang die omsingelt mensen. En als je dan uitademt, dan trekt hij weer aan. Dus je kan niet meer weer inademen. Dus je kan alleen maar steeds minder inademen. En soms heb je in het leven ook dat soort gevoelens. Dat je denkt, het lijkt wel alsof ik steeds meer vastgezet word. En het mooie is, wat Jezus wil, die wil ons vrijmaken. Hij wil ons redden van dat soort dingen. En als je zo'n gevoel hebt, dat je leven steeds, dat je het gevoel hebt, maar het lijkt nou of ik steeds word vastgezet. Dat vind ik zo mooi, ook hier bijvoorbeeld, dat er mensen zijn die voor je kunnen bidden. En willen bidden. En die voor je willen zijn. En naar je willen luisteren. En je bij God mogen brengen. Want hij is degene die ons werkelijk kan vrijmaken. Dus dat is de ene lijn die we zien. Dat als het gaat om vrede op aarde, dat God die vrede bij ons wil brengen, die vrede wil dat we innerlijk vernieuwd worden naar zijn beeld. Hij is steeds weer op zoek naar ons. Waar wij de neiging hebben ons voortdurend om te draaien en bij hem weg te lopen, wil hij dat we ons omkeren en ons vertrouwen op hem stellen. En dat hij erbij is en met ons meegaat. En vanuit die lijn mogen we, want we zien, dat zien we eigenlijk in de Bijbel al heel snel gebeuren. Tot Genesis 3 gaat het goed, maar van Genesis 3 tot 11 gaat het al gelijk mis. Gaan mensen elkaar vermoorden, wordt er gelogen, bedrogen. En zie je al wanorde in de hele wereld ontstaan, want ze begrijpen elkaar al niet meer. En dan zie je in Genesis 12 dat God tegen Abraham zegt: Abraham, ik heb jou uitgekozen, ik kies jou uit om tot een zegen te zijn voor alle volken. En ik dacht, dat is ook wat wij mogen doen als het gaat om vrede op aarde. Dat wij in de lijn van Abraham, en wat we ook zien bij Jezus, dat we een zegen mogen zijn voor alle volken. God heeft jullie hier uitgekozen, niet om hier alleen maar een warme bubbel te zijn. Maar God heeft jullie uitgekozen om in de lijn van Abraham, en wat we ook zien bij Jezus, om een zegen te zijn voor de mensen in je omgeving, in deze stad, in dit land, of misschien zelfs verder buiten. En ik vond het zo mooi, ik kreeg een paar weken terug van iemand een gedicht. En wat illustreert hoe Jezus ook een zegen was. Want Jezus werd een zegen, bijvoorbeeld doordat hij ons de bergrede heeft meegegeven. En de bergrede is zo mooi, want de bergrede zet de dingen zo in een ander perspectief. En deze vriend van me die was erg gefrustreerd over alles wat er in Amerika gebeurde. En toen hij zegt, ja, ik verwerk mijn verdriet. Of om weer vrede te krijgen en om dat een plek te geven, verwerkt het in een gedicht. Dus ik wil dat gedicht met jullie lezen. Hij zegt, je kunt steenrijk zijn en geen belasting betalen. Je kunt een rijk bouwen over de rug van anderen. Je kunt je rijk rekenen met armzalige ideeën. Je kunt zeggen, niemand maakt mij wat, ik kan doen wat ik wil. Je kunt ontslaan wie tegensputtert, beledigen wie anders denkt. Je kunt schieten met woorden, bedreigen en bedriegen. Je kunt een muur om je heen bouwen van advocaten en vazallen. Je kunt massa's kietelen in de onderbuik. Schijnheiligen om je vingers winden. Je kunt straks van achter een katheter zeggen, van nu af regeert de leugen. Maar toch ben je machteloos. Tegen de stille kracht van compassie. Tegen de lange adem van de waarheid. Tegen de onmacht van de zachtmoedigen die het land zullen beërven. Ik vond het zo mooi dat ik denk, hij eindigt met... We leven in een wereld waar we geconfronteerd worden, in het klein, maar ook in het groot, met heel veel onrecht, met heel veel onvrede. Maar toch zal dat niet uiteindelijk de macht krijgen. Toch ben je machteloos tegen de stille kracht van compassie, tegen de lange adem van de waarheid, tegen de onmacht van de zachtmoedigen die het land zullen beërven. Ik denk wat Jezus ons voorhoudt is, zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de vredestichters. Nou, ik hoop ook dat jullie vredestichters zijn. Ook hier in je eigen omgeving, vrede in jezelf, vrede met je omgeving, maar ook vrede in ons land en vrede in de samenleving, in de bredere zin. Zoals dat ook ging bij Abraham, dat jullie zout zijn, smaakmakers. En Jezus zegt nergens van, we hebben te weinig zout. Zijn enige zorg was, als het zout zijn kracht verliest, dan gaat er iets mis. En dat is ook wat ik hoop voor jullie, dat je niet je kracht verliest. En dat we steeds weer mogen vertrouwen dat God met zijn geest dingen kan doen die wij niet voor mogelijk houden. En daarom heb ik ook verwachting van het komend jaar dat ik denk, God is een God die met zijn geest dingen kan doen die ik niet voor mogelijk hou. En ik hoop dat jullie ook vanuit die verwachting uit mogen zien naar wat komen gaat. En dan is dat niet altijd simpel. Maar dat wij mogen leven met zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn de zachtmoedigen. Toen ik in Bethlehem was, en wat ik zo mooi vond bij die gemeente die dan op dinsdagavond bij elkaar in zo'n bovenhuis komt, dat je denkt, oh, wat is dat geweldig. En er zat een behoorlijk aantal moslims tussen. Ja, zegt ze, ja, in het begin stuurden we die moslims allemaal weg. Ik zei, joh, ben je nou helemaal, dat is het laatste wat je moet doen. Ja, zei ze, maar wij wisten niet, konden we ze vertrouwen of niet. Voor hetzelfde geld zaten er mensen tussen die ons verlinken en dan zitten wij. Maar ze zei, ja, we hebben ontdekt dat dit niet is wat Jezus wilde. En we hebben ze vertrouwen gegeven en nu zien we dat ze tot geloof komen. En dat vind ik zo mooi, hoe zij de risico's hebben genomen. En omdat ze dachten van, ja, nee, maar God heeft ons geroepen. God houdt van alle mensen. Vrede op aarde voor alle mensen. Dat is wat God wil. En dat hebben ze gedaan. En ik vond zo, toen reden wij Bethlehem weg, weer terug naar Jeruzalem. En kwamen natuurlijk weer bij die muur en dan moeten ze hun paspoort weer pakken. En moeten we heel veel geduld hebben. En ik vond het zo mooi van ze dat ze netjes groeten met shalom. Want het zijn de Joodse bewakers. Ze hadden ook kunnen zeggen, want zij zijn Arabieren. Salam, Maar dat deden ze niet. Ik zeg, waarom groeten jullie zo? Nou, dat is hun, deze manier, dat past het beste bij hun. En wij willen ons gewoon in vrede opstellen. En ik dacht, wat geweldig van deze mensen, dat ze dat doen. Dat ze gewoon de minste willen zijn. En dat ik dacht, gelukkig, er zijn ook andere mensen, andere Palestijnen. Want ja, wij horen natuurlijk ook andere verhalen. Maar er zijn ook christenen die echt doen wat Jezus ons voorhoudt in de bergreden. Zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn de zachtmoedigen. En dat willen ze ook zijn. En ik denk, oh, dat biedt perspectief. Dat onvrede wordt omgezet in vrede. En dat is ook ja, wat ik ons al een toewens, dat wij ook in het komend jaar, dat we iets mogen proeven van wat we ook net gezongen hebben. Ere zij God, dat we God de eer mogen geven. En dat we iets mogen ervaren van die vrede op aarde. En dat die vrede begint in ons hart. Dat we onder ogen zien wie we soms echt zijn. En dat we dat ook aan de voeten van het kruis mogen leggen. En dat Jezus ons van die onzin of onreine dingen wil vrijmaken, wil bevrijden, wil verlossen. En dat we van daaruit een zegen mogen zijn voor onze omgeving. En dat wens ik jullie toe, om een zegen te zijn hier voor de mensen in de omgeving. Tot eer van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.